Boven binnen buiten is het thema waar wij het hele jaar mee bezig zijn. En dat is in het principe van... als we ons op God richten, dat we van God mogen ontvangen, daar begint het. Zoals Finanda al zei, weet je, we moeten geworteld raken in zijn liefde. Dus onze omgang met God en wat je van God ontvangt bepaalt wat er in jouw leven voor vrucht gaat komen. Dat betekent dat we tijd besteden aan God. En dat hij tot ons spreekt, dat moet in ons hart komen. Iets wat Finanda ook getuigt, weet je, en dat het soms goed is om daar een tijd voor apart te zetten. En als dat zijn werking in ons hart heeft, zal het ook zijn uitwerking hebben naar buiten. Ik heb eerder de tekst van de week aangehaald van, weet je wel, van ik schaam mij voor dit evangelie niet. Nou, we schamen ons niet voor het evangelie, maar ik heb altijd de indruk gehad van je moet getuigen, terwijl je een getuige bent. En het verschil tussen iets wat je moet doen vanuit dwang en iets wat je bent en wat gewoon een getuigenis is, is natuurlijk giga groot. En dat laatste, een getuige zijn, kan alleen maar wanneer je eerst bij God komt, God de kans geeft in jouw leven iets door te laten werken. En dan is eigenlijk wat naar buiten komt, is gewoon de vrucht. Vandaag gaan we met de tweede serie verder, met de tweede preek. Vorige week heb ik Efeze 1 behandeld. Vandaag doen we heel Efeze 2. En vervolgens pakken we iedere keer een heel hoofdstuk van Efeze. Dat zijn de 6 stuks. Het nadeel van deze aanpak is dat je behoorlijke lappen tekst te verwerken krijgt. Het voordeel is weer dat we een heel Bijbelboek eens behandelen in plaats van altijd maar snippertjes uit de Bijbel. Dus het is echt niet zo dat we dat iedere week gaan doen. Maar ik vond het wel noodzakelijk om eens een keer een heel Bijbelboek met elkaar te behandelen. Oké. Vandaag gaan we het hebben over Jezus ervaren. Vorige week hebben we het gehad over geliefd zijn door God. En dan niet zozeer van God houdt van je, maar vooral dat je geliefd bent door God. Het is een groot verschil tussen de boodschap, God houdt van je, en tussen de zekerheid, ik ben geliefd door God. En ik wil nog even halen wat we als conclusie, althans als middelpunt hadden. Waar staat dat? We hebben stilgestaan bij een vader die je redt als je fout zit, die je doet op, die je laat groeien naar zijn eigen beeld, die een relatie van liefde en genade opbouwt, die je zekerheid geeft, die de wereld om je heen onder controle heeft, die jouw vervulling geeft en je waardigheid geeft en die plezier in je heeft. En toen gezegd, wie zou zo'n vader niet willen hebben? Of nog beter gezegd, wie zou zo'n kind niet willen zijn? En vandaag gaan we dus wat verder met Jezus ervaren. En de nadruk ligt vanmorgen echt op het ervaren. En dan niet in een zweverige sfeer, maar dat we echt Jezus mogen ervaren in ons leven. Laat ik eens beginnen met de eerste stap. Ik sta verbaasd, ik zie een heel ander lettertype dan dat ik erin gezet heb. Maar goed, de God van het christendom is een persoonlijke God. Daar wil ik even op doorgaan. Maar dan wil ik eerst dat Peter even zegt wat hij vanmorgen als een woord van de Heer had.
Goedemorgen. Ja. Daar is hij wel. En het was een beeld wat ik al eerder gezien had, maar waar ik vanmorgen heel sterk aan herinnerd werd. Dus ik dacht van, nou, dan zal het nu de tijd zijn om dat beeld te delen. Ik zag een landbouwwerktuig, een wat ouderwets werktuig, waarmee de boeren op het land het hooi omdraaien. Als het gras gemaaid is en gehooid wordt, dan ligt dat in van die lange stroken over het veld heen. En dan gaan ze met zo'n landbouwwerktuig, rijden ze daar langs en dan wordt dat hooi omgekeerd. Zodat de andere kant ook goed kan drogen. Dat werktuig dat ziet eruit, dat heeft van die... Van die grote raderen met spaken eraan. Het zijn er zo 3 naast elkaar of 4 naast elkaar. Die zo wat schuin staan. En die als je dan langs zo'n zwart hooi rijdt, dat omkeert. En dat landbouwwerktuig, dat zag er piekfijn in orde uit. Als je op de meeste boerderijen komt in de zomertijd, dan staan die dingen klaar om aan het werk te gaan. Dan zijn ze wat roestig en vies omdat ze net het werk gedaan hebben. Maar deze zag er piekfijn uit. Was netjes geschilderd en keurig stond hij klaar om aan het werk te gaan.
En wat Peter, ja, leg hem maar neer, dat is misschien wat wijs. Wat Peter erbij zei, weet je, dat ze zijn niet roestig. En ik moest daar direct bij denken van het werk wat God in jouw leven doet en in mijn leven doet, is niet iets van, oh, dan moet ik weer beginnen bij jou. Dat is iets wat ik altijd denk. He, als je denkt aan je angsten of denkt aan dingen die niet zo goed in je leven lopen, waarvan je weet dat God eraan werkt, dan is het niet dat God komt en zegt, oh, nou moet ik weer opnieuw bij jou beginnen. God begint iedere keer opnieuw met jou. Iedere keer weer opnieuw. Dat zegt veel over zijn geduld. Dat zegt veel over zijn werkwijze. Hij wordt niet moe aan ons te werken. Ik vind dat hij alle reden tegen mij heeft om te zeggen, heb je dat nou nog niet geleerd? Wanneer begin je nou eens een keertje? Of doe er nou eens wat aan? Maar God wordt niet moe om aan ons te werken. De God van het christendom is een persoonlijke God. Dat is het onderscheidende element tussen het christendom en vele andere religies. Waarbij wij als christen, iedere christelijke kerk zegt dat, het kenmerk van het christendom is dat wij een persoonlijke God hebben. Dat betekent dat je God kan kennen. Dat je een relatie met hem op kan bouwen. Dat hij dus in je leven een onderdeel is. Dat het geen totempaal is waar je naartoe loopt en je ritueeltjes doet. Ook het zondags naar de kerk gaan of dat soort rituelen, dat is het niet. Als het in het christendom, als we het erover hebben, hebben we het over een persoonlijke relatie met God hebben. Dat betekent dat je zijn stem kan verstaan. Dat betekent dat je met hem praten kan. Dat betekent dat je met hem om kan gaan. Dan zou je zeggen, Henk, zijn stem verstaan en zijn wil kennen en dat soort dingen. Een beetje hocus pocus gedoe. Ja, dat is waar, dat het soms wel eens een beetje als zodanig overkomt. En tegelijkertijd is het niet waar, want God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. En als ik een persoonlijke relatie met iemand heb, kan ik met die persoon praten. En een van mijn geliefkoosde woorden is dan ook van, als God niet tot ons spreekt of niet te verstaan is, wat is dan het verschil tussen ons geloof en dansen om een totempaal en hopen dat er regen valt? En de Bijbel is er heel duidelijk over, weet je, dat andere godsdiensten het bidden tot dode beelden is, maar dat wij een God hebben die tot ons spreekt. Dat dat soms moeilijk is en dat er soms heel veel, moet dat zeggen, inzet van je eist, ja, dat klopt. En waarom is het nou zo moeilijk? Heel simpel, omdat het heel waardevol is. Als ik een nieuwe Mercedes wil hebben, dan zal ik moeten sparen, want dat is verdraaid waardevol. Die trek je niet uit de automaat met een euro. En zo is het ook met je relatie met God. Die is heel, heel waardevol. Hij heeft ons gered. Hij vindt ons ook waardevol, wat je van Finanda ook hoorde. En dus is dat zoeken van die persoonlijke relatie met God niet een zaak van even doen, maar van een levenslange taak waar we mee om mogen gaan. En in Efeze komt dat heel duidelijk naar voren, omdat dat ook een groeiproces is. Ja, wat jammer, wat is er gebeurd? Wie kan mij helpen? Wat is hier aan de hand? Maar ik zet hem iedere week op mijn stick. Hè? Ja, zou je dat willen doen? Kan je even kijken, want de helft staat er niet op. Wat ik vandaag wil benadrukken, is dit. Je kunt je verleden niet veranderen. Maar jij kunt vandaag wel de goede keuze maken voor een betere toekomst. En dat is iets wat in deze maatschappij haast niet gehoord wordt. Vaak zitten we met ons verleden te kijken. Ja, maar ik ben zo en dit is mij overkomen. En hebben we neiging een beetje in de slachtofferhoek te gaan zitten. Of naar ons verleden te kijken. En daarmee ons gedrag voor vandaag te rechtvaardigen. Maar het is waar, je verleden kan je niet veranderen. Maar je kan wel een keuze maken voor een betere toekomst. Jij kan vandaag keuze maken. Dus laten we eens vastzetten. Ja, je verleden kan je niet veranderen. Dat staat vast. En dan moet er een komma achter komen en die komma heeft dan, maar je kunt wel de juiste keuze maken voor je toekomst. Dit is al een stuk beter. We beginnen met Efeze 2, vers 1 tot en met 11. Daar staat het volgende. U was dood door de misstappen en de zonde waarmee u op de weg ging van de God van deze wereld te heersen over de machten in de lucht De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij, allen, ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Efeze 2 begint gewoon te vertellen van dit is jouw verleden en hier passen we allemaal in. Ik zou eentje verder willen. Kan dat? Nee, één terug, sorry. Wat staat daar? U was dood door uw misstappen. Jij en ik worden bepaald in ons verleden dat we dingen verkeerd hebben gedaan. Dat staat hier, misstappen en je zonde. En dat je daarmee eigenlijk meedeed aan de wereld waarin we leven. Heel veel van ons verleden wordt bepaald door de omgeving waarin je geboren bent. En we hebben net wat dia's gezien van India. Als je daar geboren bent, leef je toch helemaal anders. En zijn er bepaalde dingen die in jouw leven niet spelen, maar die daar weer wel spelen. Waar we niks aan kunnen doen, maar wat gewoon een waarheid is, is dat in deze wereld er ook een geest en een macht heerst. En dat we daarin meewandelen. De heersen van deze, over de machten van de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Dat is gewoon de duivel. Dat is gewoon het duistere wat soms in deze wereld is. En dan staat er net als zij, mensen die God ongehoorzaam zijn, lieten wij ook ons allen beheersen onze wereldse begeerten. Nou, heel simpel. Niemand in deze zaal kan zeggen dat hij geen lusten en begeerten heeft. En niemand kan zeggen dat je daar soms ook niet mee worstelt. En de meeste van ons hebben vroeger zich daaraan overgegeven en zijn bekeerd en zijn christen geworden en dan ben je daarvan bevrijd. Of laten we zeggen, je bent bevrijd en je worstelt er nog wel eens mee. Zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen, zijn zaken die jij en ik allemaal kennen. Niemand van ons is gevrijwaard zo nu en dan niet eens een beetje zelfzuchtig te zijn en te denken aan ikke en mezelf. En we staan er van nature bloot aan Gods toorn. Want als het aan de gerechtigheid van God zou komen, heeft hij alle reden om een ieder van ons te veroordelen. Met me eens? Dat is ons verleden. En je hebt net van Finanda gehoord, weet je wel, je hebt het recht niet om minderwaardig van jezelf te denken. Maar dat kan je alleen maar denken als je praat over het feit dat Jezus voor je gestorven is. Haal je dat weg, dan heb je alle reden om negatief over jezelf te denken, zoals God dat ook zou kunnen doen. En nou, het mooie in Efeze is dat Paulus dat in één zin even zegt. Dit is ons verleden. En dan gaat hij verder. Maar, en nou wou ik graag een plaatje verder als kan. Maar omdat God zo barmhartig is. Zo goed als dat jij je verleden niet kan veranderen, maar wel de juiste keuze kan maken voor een goede toekomst, zegt God hetzelfde. Jouw verleden was waardeloos, niet best. God had je kunnen veroordelen. En dan staat hier, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren, door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Dus wat zegt hij hier in principe? God is zo liefdevol dat hij niet kijkt naar jou om je te veroordelen, maar dat hij voor een oplossing zorgt waardoor jij en ik kunnen gaan leven. En die oplossing zit in Christus, in het feit dat Jezus voor jou en voor mij gestorven is. Ook u bent nu door zijn genade gered. Het feit dat we een verleden hebben, daar tegenover staat de genade van God, dat jij en ik door Gods genade gered zijn. Het is genade en genade alleen. Ik denk dat dit het hele stuk is om te lezen. Ik kijk even verder wat er is. Mag ik één plaatje verder even? Ja. Mooi zo, geef er nog maar eentje. Nee, eentje verder, alsjeblieft. Succes van de toekomst begint doordat je gered wordt. Ik moet eventjes met die dia overweg komen. Hij heeft ons nieuw leven gegeven en dat mag je ervaren. God geeft jou en mij nieuw leven en dat mag je ervaren. Als het christendom verzandt in een theoretisch weten dat je gered bent en je voelt daar niks bij, heb ik grote vragen of het wel zoveel zin heeft om christen te zijn. Het feit dat God van je houdt en zich voor jou gegeven heeft en dat hij je gered heeft, is voor mij iets wat je ervaren mag. Weten dat Jezus voor jou gestorven is en dat je een kind van God bent, zal je hart raken. Net zo goed als dat wij Finanda zagen van God heeft haar aangeraakt en dat merk je. En dat gaat even wat dieper dan, oh ja, ik heb ook een boekje gelezen. Het tweede is, hij heeft ons waardigheid gegeven. Het feit dat je in Christus weer levend bent geworden betekent dat je een identiteit kan oppakken die van God afkomt en je je waardigheid heeft. Hij geeft weer jou aan jou de juiste waarde. Want alles wat met zonde en het verleden te maken heeft, haalt waarde bij ons weg. En ook het feit dat je waardig bent, mag je ervaren. En nogmaals, dat hebben we ook net aan de getuigenis heel goed gezien. Echter, hier blijft het niet bij. Als het leven was dat je gered werd door Jezus Christus en dan maar verder kan gaan, dan zou God er veel beter aan doen dat iedereen die zich bekeert, dat we gelijk in de hemel komen. Even kijken wat de volgende is. Wat mogen we nog meer? We mogen zijn genade ervaren. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Nou, ik vind het zo mooi. Als het alleen maar was voor je redding, hoe doe je dat dan in je leven vandaag? Nee, ik ben gered en dan begint God zijn werk aan jou te doen. En die genade die God voor je heeft, mag je dagelijks ervaren. Het gevolg daarvan is dat je in dankbaarheid Gods genade of Gods genoegen ervaren mag. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw eigen daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Dat betekent niet, nou ja, je mag niet zeggen dat. Nee, maar dat houdt in dat je dus dankbaar bent tot God. En dan zegt hij in vers 10, want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid. Wat een geweldige zaak. Ik mag op weg gaan naar datgene wat God voor mij klaargelegd heeft. Dat betekent niet dat God een plan met jou heeft van Henk, je moet bakker worden. En zolang je geen bakker wordt, heb ik ook niks meer met je te maken. Alsof God een voorbestemd plan hebt waar alles al van tevoren vaststaat. Dat is niet wat hier staat. God heeft een plan met jou, met mij. En een van de plannen die hij van mij heeft is, denk ik, een stuk lesgeven of leiding geven of wat dan ook. En het maakt God niet zo gek van uit of dat bij de Evangelische Omroep is, of in Church on the Way, of in Raad van Nederland, of in Foursquare, of ergens anders, of op een bedrijf. Dat bepaalt het leven wel. En mijn eigen keuze ook. Ook mijn voorliefdes. Het wordt wel eens verkeerd wanneer ik zeg, ik wil niet worden, Heer, wat u met mij voorstaat. Ja, maar God heeft geen plan met mij gehad dat ik de stichter van Raad van Nederland zou worden. Ik weet niet eens of Raad van Nederland wel binnen Gods plan hoort. Gemeentestichting en het leiden van de gemeente hoort binnen hem. Maar je hebt soms menselijke instrumenten nodig. Zo heeft de Heer ook niet uitgekozen dat het WTC de plek wordt waar een kerk samenkomt. Maar we maken dankbaar gebruik van het vehikel, de WTC, en daar zijn we dan kerk. Kan je me volgen? God geeft jou een studiemogelijkheid en je studeert. En binnen de wandel die jij hebt in deze wereld gaat God zijn plan met jou ontvouwen. En God is gelukkig wat groter dan een heel nauw weggetje van zo moet het zijn. En stel je voor dat het anders loopt, dan weet God niet meer wat hij moet doen met je. God is ontzettend creatief, ook in onze levens. Dus dat staat hier. We mogen zijn genade ontvangen. Je mag dankbaar met God gaan wandelen. En je mag weten dat je je bestemming mag gaan ervaren. Jack, je had ook een woord, als ik dat van jou mag horen. Dan lassen we dat hierin.
Bij mij op school, daar hing zo'n prachtige plaat. En daar was meneer Gutenberg bezig om de Bijbel te drukken. Iedereen kent die plaat? Nee. Zo'n groot apparaat en daar zat zo'n hefboom op. En die kon je aan draaien. En dan werd laat ik zo zeggen, vroeger, dat is van heel lang geleden, werd er uit een stuk hout werd de vorm geschetst en gemaakt om een Bijbel te drukken. Of er werden allemaal lettertjes in een plaat gezet en er werd inkt overheen gehaald en dat werd op papier geduwd door middel van die grote druk die erop kwam. En dan werd het weer afgehaald en dan had je een gedrukt exemplaar van één bladzij. Dat werd uiteindelijk een Bijbel of een boek. De Heer die bepaalde mij vanmorgen bij dat plaatje wat ik op school had gezien. En ook bij het woord, en ik geef je het levend water om niet. Oftewel, ik heb het levend water helemaal voor niks gekregen. Als je een slootje hebt of een vijvertje waar helemaal geen nieuw water bij komt, dan droogt het uit. Maar dat vijvertje, dat wordt vies en het gaat stinken. Nou heeft de Heer het levend water aan ons gegeven. Dat is de bedoeling dat het door ons heen blijft stromen. Dus dat je het gewoon laat gaan. Als jij een afdruk bent van de Heer, en jij zet je afdruk in deze wereld neer, zoals die plaat die gedrukt wordt door meneer Gutenberg, en dat wordt niet schoongemaakt, die plaat, dan zie je op een gegeven moment de lettertjes niet meer, en dan zie je gewoon een vlak helemaal grijs, omdat het helemaal vies is geworden. Als de stroom van levend water van de Heer door jou heen blijft stromen, dan zorgt hij ook dat al het vuil uit je weg gaat, en dat jouw afdruk in deze wereld de afdruk is zoals hij wil dat je bent.
Dankjewel.
Zal ik maar gewoon doorgaan.
Ja, ik kan de Jaap zeggen, ik kan ook zeggen nee, ik ga verder. Maar twee mooie dingen, dat God een beeld van zichzelf in jou wil afdrukken, dat is inderdaad zijn bedoeling. Vorige week hebben we stilgestaan bij het woord fotizo, weet je wel. Dat hij ons hart wil verlichten. Vanmorgen hadden we twee woorden over zo'n levend water. Maar wat er eigenlijk vanmorgen gezegd wordt, is dit. Gered zijn, dat is één stap. Maar er komt een proces daarna en dat noemen we vaak heiliging of discipelschap. Dat zijn vaak wat zware woorden. Maar ik wil dat in de context zetten van God wil gewoon verder met je. Die wil een relatie met je. En dan gebeuren de dingen. En die dingen, dat zijn goede dingen. Want waarom is het goed? Omdat Jack zegt, hij wil zichzelf afdrukken in deze maatschappij. Hij wil laten zien wie die is. En laten we nou eens eerlijk zijn. Wie zou niet op Jezus willen lijken? Wie zou niet op Jezus willen lijken? Het is toch een prachtig mens. En als je meer op hem lijkt, dat is niet verkeerd. En dan kan je natuurlijk hele ascene beelden van Jezus hebben, hele heilige beelden, of dat hij zich helemaal terugtrok. Maar als ik lees van Jezus dat hij een wijndrinker was en een feestvierde, dan ga ik wel met hem mee. Weet je wel? Als je nou zegt, van wil je veel op Johannes de Doper lijken, dan zeg ik, daar wil ik even over nadenken. Maar op Jezus wil ik me lijken. Wat een geweldig figuur. Alleen maar goed doen. Dat is toch fantastisch? En dat is wat hij wil met jou en met mij. En daar gebruikt hij het leven voor. En dan zegt hij, dat begint met die stap van weten gered te zijn, zijn genade dagelijks ervaren, in dankbaarheid naar God leven en weten dat je een bestemming hebt. Dus daar naartoe gaan. Even kijken wat de volgende zegt. Dan zegt hij, de tweede keer dat dat terugkomt, je kunt je verleden niet veranderen, maar je kan wel kiezen voor een goede toekomst. Daar kan je keuze voor maken. En in het tweede gedeelte van Efeze 2 gaat hij daarop in. Dus het eerste gedeelte zegt hij, jullie waren dood enzovoorts, hartstikke verkeerd, maar door Gods genade mag je leven en mag je dagelijks leven in die genade. Mag je in dankbaarheid naar God leven omdat je gered bent en mag je weten, God heeft een plan met me. Dan gaat hij in Efeze 2 vers 11 gaat hij wat verder, omdat er wat hikken zitten. Het is niet zo simpel. Het is niet zo dat je zegt, oh, weet je, ik ben nu gered, dus nu ga ik een paar stappen doen en dan haal ik mijn diplomaatje. Je hebt aan Finanda gezien dat het soms tijd kost. Dat hebben jij en ik ook meegemaakt. En hier gaat Paulus er dan wat dieper op in. Dan zegt hij, bedenk erom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt, door hen die door mensenhand besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan de burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Even kijken of die volgende dia... Nee. Waar heeft hij het hier over? Hij heeft het over dat je ten eerste moet weten, je afkomst bepaalt in grote mate de dingen die je vandaag aan de dag nog doet. En je afkomst kan bepalen dat je verleden zich doortrekt. Je kan je bezighouden met van, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ik denk dat ik bij... In het getuigenis dat ook hoorde zeggen. Ik heb jarenlang geworsteld met het idee, ik ben de zoon van Jan Rothuizen en dat is eerder een last voor me dan dat het een zegen was. En daar heb ik natuurlijk verkeerde beelden bij. En dat je voortdurend met dat juk op je nek loopt van mijn afkomst, mijn afkomst. Overal waar ik kom zeggen ze, ben jij de zoon van, weet je al? En daar werd ik gewoon echt pisser over, is geen ander woord voor. En dat geeft natuurlijk hele verkeerde vruchten. Ik heb ook jarenlang gedacht dat ik niet spreken kon. Mijn vader was een zeer goede spreker. En ja, die kon toneel spelen ook in zijn preek als het ware, weet je. Die kon zo declameren, die kon echt een preek maken. Dat ik dacht, ja, dat kan ik gewoon nooit. Mijn angst voor mensen was dat als er 10 mensen voor mijn neus zaten, dat mijn stem oversloeg. En daar heeft God me gelukkig van bevrijd. Maar ik heb altijd nog een klein beetje zitten. Ik ook wat de Heer zegt, laat maar een klein beetje zitten, want dan weet ik dat ik afhankelijk van u ben. Maar het heeft alles met mijn afkomst te maken. Dan zegt hij, je bent eigenlijk onbesneden. Onbesneden betekent dat je opgevoed bent misschien in niet-kerkelijke kring. Niet binnen de kring van de Heer. En vaak, sommige van ons komen helemaal uit de klei van de wereld. En echt met verkeerde daden. En dan moet een heleboel omgevormd worden. En je moet het op gaan pakken. Er staat er, bedenk dat je destijds niet verbonden was met Christus. Dus de Heer niet kende, maar ook het koninkrijk niet kende. Geen burgerschap had. Je wist niet hoe je moest gedragen. Je wist niet wat gebed was. Je wist niet wat geestelijke strijd was. Je wist niet hoe je overwinningen moest boeken. En als je dat niet weet, heeft het gevolgen voor je leven. Dus Paulus gaat opnieuw opnoemen, maar nou niet wat je verleden is aan verkeerde dingen, maar dingen die aan je zuigen en waar je voortdurend mee bezig bent. Je leefde in een wereld zonder hoop. En wat een ramp is dat. Deze wereld heeft geen enkele hoop te bieden. Met als gevolg dat we valse hopen pakken en maar hopen dat de beurs goed komt en dat Dirk Scheringa er toch uitkomt of wat dan ook. En dan denken we dat we met deze wereld wel weer verder kunnen. Maar als je dat goed analyseert, is de wereld dus in en in hopeloos. En laten we het ook maar recht zeggen, weet je wel, als je dan in India geweest bent of zo, dan kom je er ook wel achter dat het materiële ook niet alles is. Deze wereld zit vol met onrechtvaardigheid. Is hartstikke ziek. Het is toch idioot dat 10% van deze wereld zich heel druk maakt over een crisis, terwijl 90% van de wereld al in de crisis zit. Of niet? Dat is toch niet te verkopen dat 10% van de wereld 90% van al het geld heeft. Ik heb laatst een boek gelezen, daar staat in dat als alle christenen gewoon hun tiende geven en we gaan nu het geld wat dan meer binnenkomt aan hulp geven, diaconie en hulpverlening, is het probleem van de armoede morgen opgelost. Het alleen maar over de christenen. Zeker in de rijke landen. Maar we doen het niet. Als. En we kijken naar de televisie en we zeggen, hoe zou het met Dirk Scheringa aflopen? Waar staan jouw centen? Waar staan mijn centen? Oh, gelukkig. Ik heb ze gelukkig ergens anders gezet. Maar je vertrouwt wel op een wereld zonder hoop. En daar plaats voor maken dat we de Heer Jezus centraal zetten in ons leven. En natuurlijk wijs met je geld omgaan. En het is verschrikkelijk vervelend. Als je eerst je geld bij de IJsbank had gezet en daarna bij Dirk Scheringa, dan heb je nu echt wel problemen. Maar zijn dat nou echte problemen? Hebben jullie ook al ontdekt dat geluk daar niet mee te koop is? Dat geluk dieper zit in een relationele sfeer. En daar gaat hij op in. Dan zegt hij, joh, je leeft in de wereld zonder hoop en zonder God. God moet in jouw leven komen en dan kan je verder. Dus wat mooi is, dan zegt hij, dat kan allemaal wel waar zijn. Dat je vastzit aan je verleden en vastzit aan je afkomst, de culturen, de rassen waar je in thuis hoort. De dingen die we net noemden, weet je wel, de hele wereld waarin we zitten. Maar, en er staat 2 keer in Efeze het woordje maar, in Efeze 2. En dan moet je een dikke cirkel omheen zetten. Dit is wel waar, maar God heeft dit gedaan. God is barmhartig en genadig naar jou om je te redden. En als het gaat over de dingen die we meenemen in onze cultuur en in onze maatschappij en in onze afkomst en alles wat ons vormt, dan zegt God, maar nu bent u, die eens ver weg was in Christus Jezus, dichtbij gekomen door zijn bloed. Dat betekent niks makkelijker dan dit. Nu je gered bent, tuurlijk speelt er van alles in je leven, maar je hebt het voorrecht dat je dagelijks, wekelijks, wanneer je maar wil, zomaar dicht bij God kan komen. En dat doe je door het bloed van Jezus. Daar zal ik zo meteen nog wel van zeggen. Dus heel simpel. Ik weet dat ik een kind van God ben omdat ik Jezus heb aangenomen als mijn redder en verlosser. Dat betekent dat ook al doe ik de stomste dingen, ik morgen zomaar bij God kan komen. Niet omdat ik stomme dingen gedaan heb en dat nodig heb. Ook niet omdat God zo barmhartig is dat hij daar niet naar kijkt. Nee, omdat ik door zijn bloed al gereinigd ben. Ik heb het zo vaak gezegd, weet je, God heeft mij vergeven van de zonde die ik gedaan heb, de zonde die ik doe en de zonde die ik nog ga doen. En Paulus zegt dan van, joh, dan kan je toch doorgaan met zondigen? En dat is een stomme gedachte. Want dat is als ware Jezus opnieuw kruisigen. Er moet een verlangen in mijn hart komen dat je dat niet meer wil. Maar met dat verlangen dat je dat niet meer wil, komt ook een hekel aan de omstandigheden waar je soms in zit. En als je dan niet naar God durft te gaan omdat je God als een angstig iets voor je ziet, hoe kom je er dan ooit uit? En is het niet fantastisch dat jij met al je falen en je gebreken gewoon bij God mag komen? En waarom mag je zomaar bij God komen? Omdat Jezus het al betaald heeft met zijn bloed. Zijn bloed is de rekening die betaald is. Ik had een keer op mijn werk een discussie over de tsunami. Is dat een straf van God? En iemand zei tegen me, ja, dat is een straf van God. Ik zei, dan heeft Jezus zijn werk toch aan het kruis niet goed gedaan. Als Jezus aan het kruis zegt, het is volmaakt, heeft hij afgerekend met alle zonden, met alle ongerechtigheid die er in deze wereld plaatsvindt. Wat een geweldige daad. Dus ook met alle tsunamis, ook met alle oorlogen die er zijn, dat heeft hij gedragen. Vraag niet aan mij hoe dat kan, maar het maakt mij erg dankbaar naar God. En die God die dat gedaan heeft, wil dagelijks bemoeienis met mij. En het enige wat ik hoef te doen is naar God toe te komen en te zeggen, Vader, hier ben ik weer. Niet omdat ik het zo goed doe, want dat doe ik helemaal niet. Ik kom weer tot u, omdat Jezus voor mij gestorven is. En dan mogen we dat levende water, waar Jack het over had, door ons heen laten vloeien. Daar gaat hij nu op door. Nu mag jij door Jezus te ervaren steeds dichter bij God komen. Door zijn bloed mogen we God naderen en door zijn bloed worden we gereinigd. Groeien in Christus is niet het opvolgen van wetten, maar Jezus in je hart, in je groei gaan ervaren. De grootste fout die je in het christendom kan maken is van, ik ben nu gered en nu moet ik dit en dit en dit. Heel vaak wordt daarbij het Oude Testament aangehaald. Alle wetten van het Oude Testament die waren goed totdat Jezus kwam. Die wetten zijn nog steeds goed, maar Jezus zegt, nee joh, het gaat veel verder. Het zit hem niet in, je mag dit niet en dat niet en op de Sabbat en hier en daar en noem maar op. Een christen zou toch moeten. Waar het in het Nieuwe Testament om draait, is maar om twee dingen. Dat is Jezus aannemen als je redder en verlosser en dan geeft hij twee geboden. God liefhebben, up, naar boven. En je naaste als jezelf. Dat is naar binnen kijken en naar buiten gewoon. En als ik daarin faal, heb ik niks meer te zeggen. Als ik niet van jullie hou als gemeente, heb ik geen enkel recht om wat te zeggen. Ik kan wel een mooi verhaal op gaan hangen. Maar de onderbouw is gelijk weg. Als ik niet van Joke hou, heb ik niks te vertellen. Als ik niet van jullie hou, heb ik niks te vertellen. Als ik niet van islamieten hou, heb ik ook niks te vertellen over de islam. Als ik niet van schurken hou, van tuxchurch, heb ik niks te vertellen. Dus ik zal altijd naar mijn innerlijke motivatie moeten kijken en hou ik wel van iemand. Want Jezus hield van alle mensen en daar mag ik in groeien. Dus dat groeien mag ik ook gaan ervaren. Maar hoe dan? Wat ervaar je dan? Nou, dan zegt hij ten eerste, want hij is onze vrede. Hij die door zijn dood, en dan gaat hij een heel verhaal vertellen. Het allereerste wat jij mag ervaren is de vrede van God in je leven. Leven in vrede met de Heer. 'S Morgens opstaan, de gordijntjes van je raam openzetten en zeggen, Vader God, hier ben ik weer. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag wil ik leven tot u weer. Het zal misschien niet helemaal perfect gaan, maar dit is wel mijn intentie. En dan de vrede van God ervaren om die dag te doen wat goed is. Die vrede heeft de muur van vijandschap ertussen weggebroken. De twee werelden één gemaakt. Hier praat hij over de wereld van jodendom en niet-jodendom. Van heidenen en gelovigen. Dat betekent dus dat als jij in deze wereld stapt, waar je mensen tegenkomt die misschien niet hetzelfde geloof hebben als jij, dus een ander geloof of heiden zijn, hè, geen geloof, dat God zegt, er zit niks tussen jou en hem in. Alles staat al klaar om de liefde van God door je heen te laten stromen. Wees mijn afdruk, neem het levend water mee en laat je invloed aanwenden. Ja, maar Heer, zijn neus staat me niet aan. Nou, dan moet je leren van zijn neus te gaan houden. En dan beginnen. Jezus weet die weg. Ja, maar Heer, ik ben zo bang. Goed zo. Angst in je leven, breng die angst bij mij. Mijn liefde zal je angst uitwerpen. Genezen. Dus we groeien naarmate we ook onszelf durven weg te geven. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Dat is mooi. Dus wat staat hier nou? Hier staat dat Jezus de wet buiten werking heeft gesteld. Is die wet daarmee verkeerd? Nee, helemaal niet. Maar via de wet lukt het niet. De wet veroordeelt je omdat je het niet goed doet. En met Jezus wandelen betekent... Heer, wilt u me vormen zodat het wel lukt... maar dan moet u een werk in mij doen. En ik moet mezelf niet gaan verplichten het te proberen. Dat eindeloos proberen het beter te doen dan wat mag. Daar word je moe van en dan krijg je steenpuisten van en maagzweren, weet je wel. En bovendien, je wordt er heel chagrijnig van. Het is toch triest dat de meeste christenen soms chagrijnige mensen zijn. Alles wat er in deze wereld gebeurt is slecht en verkeerd. En dit mag niet en dat mag niet. En dan vinden we het raar dat men over christenen zegt van daar willen we niks mee te maken hebben. Een christen is iemand die van het leven houdt en die van mensen houdt. En die sommige dingen gewoon niet doet omdat de liefde hem daar niet toe dringt. Ik hou zoveel van joken dat het niet in mijn kop opkomt om overspel te plegen. Is dat helder? Dat is ook helemaal niet moeilijk, want ik hou heel veel van haar. Dus ik heb geen wet, gij zult geen echtbreuken, dat heb ik niet meer nodig. Klopt toch? Ik hou zoveel van jullie dat ik het niet in mijn kop haal om ketterij te verkopen. Want mijn doel is met jullie samen in de liefde naar Gods beeld te groeien. Dus zoek ik de Heer voor de goede boodschappen. Dat is toch logisch? Daar heb ik toch geen wet voor nodig? Een vader die zijn kinderen lief heeft, geeft toch geen steen voor broden? Als mijn kleinkinderen hier zien lopen, weet je wel, dan vergeet ik jullie en dan geef ik even aandacht aan de kleinkinderen. Waarom? Omdat ik van ze hou. Mijn liefde is de motivatie. Paulus zegt ook, de liefde Gods dringt ons. En niet omdat je moet evangeliseren. Nee, ik hou van je, dus ik heb je wat te vertellen. Dat doet hij hier ook. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam. Door zijn lichaam, in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren, dus Jood en Griek. Dankzij hem hebben we allemaal door één geest toegang tot de Vader. Waarom zegt hij nou ineens door één geest? Waarom zegt hij niet door hem hebben we nou toegang tot de Vader? Blijkbaar is er een derde persoon, dus je hebt Vader, Zoon en Heilige Geest. We kennen de Vader omdat hij onze Vader is. We leren Jezus kennen omdat hij onze Redder is. En hier zet hij een sleuteltje open en zegt hij... maar het leven vandaag en de dag gaat door zijn geest. Het is een openstellen aan Gods leiding... en beseffen dat je door de geest ook geleid mag worden. Ik heb de Heilige Geest nodig om op tijd te stoppen, stil te staan. Ik heb de Heilige Geest nodig om op tijd te realiseren... ik moet nu naar de Vader toe. Ik moet nu even me terugtrekken. Geen hocus pocus toestanden, maar gewoon realiteit in het leven... Dan zegt hij, als je dat nou doet, dat leven... dan ben je dus geen vreemdeling of gast meer. Maar dan ben je burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Dus in onze groei zit er een voortdurend wegkomen vanuit de vervreemding naar God... naar een thuiskomen bij God. Ja, maar Henk, ik heb me toch bekeerd, dus ik ben toch een kind van God. Ja, dat is waar. Maar weet je al waar de koelkast staat en weet je ook waar de piano staat... en ken je vaders huis al helemaal... Voel je al thuis? En dan zou je zeggen, ja, op sommige plekken wel, maar andere niet. Dus dat is een voortdurende groei, kind aan huis te worden. In plaats van iemand die onzeker ver weg zit. En wat heb je daarvoor ervaringen met God nodig? Dat leer je niet uit een boekje, dat leer je door je dagelijkse wandel met God, Jezus, ervaren. En dan gaat hij verder, zo ben je dus geen vreemdelingen neer meer, maar huisgenoten van God... En dan staat er gebouwd op het fundament van de apostelen. Nou, maak daar geen theologie van. Neem Fernanda maar als voorbeeld. Gebouwd zijn op die diepe, diepe aanrakingen van God. Ik ben een geliefd kind. Je moet wortelen in de liefde van God. Daar waren de boodschappen ook. Laat dat levend water door je heen stromen. waarvan Jezus zelf de hoeksteen is. We bouwen ons leven op wat hij gedaan heeft. En dan gaat hij verder. Hier kom je niet onderuit. Van hem uit groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Let op wat hij zegt. Het proces van groeien is dus inderdaad lijken, of steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Maar ook, dat kan je blijkbaar dus nooit alleen. Hij gebruikt daar iets geks voor en dat heet kerk, dat heet samenkomsten, dat heet met elkaar optrekken. En in een kerk komen mensen die jij niet uitkiest en dat soort dingen, heel raar. En God is heel kundig om in dat proces dit werk te doen en ons samen op te bouwen. Hoe doet hij dat? Hier staat het weer. Door zijn geest. Staat niet door onderwijs, staat ook niet door aanbidding, staat ook niet door de juiste rituelen. Er staat door ruimte te geven aan de Heilige Geest en die zijn werk te laten doen. Even kijken of ik nog meer heb. Slot. Heel mooi. Ik wil met jullie eens vragen. Wat betekent nou Jezus ervaren in je leven? Wat betekent dat? Ik had graag even wat interactie gehad, maar tijd ontbreekt. Maar wat betekent Jezus ervaren in je leven? Is dat nou kicken wanneer je in de aanbidding bent? Is dat wanneer je een openbaring krijgt door het onderwijs? Dat mag best. Is dat Jezus ervaren? Of is het iets meer van wat Finanda vertelde? God heeft tot mij gesproken. En ik kan er nog niet precies woorden aan geven. En dat raakt me emotioneel, omdat het mij verandert. Dat vind ik wel aardig Jezus ervaren, of niet? En moet je daarvoor helemaal naar Nieuw-Zeeland? Soms wel. Voor Finanda was dat de bedoeling. Voor Martin was de bedoeling dat hij naar de raafretretten ging. We hebben ook allemaal heel hard gebeden, weet je wel. Er werd ook tijd, weet je wel. Hè? Voor een ander weet je het allemaal beter. Ik heb soms nodig dat ik stille tijd hou. Ik heb soms nodig dat ik even tijd apart zet. Ik heb nodig dat ik Jezus ervaar. En wat droevig dat er soms dagen in mijn leven zijn dat ik hem te weinig ervaar. Dat ik of geen tijd heb, of niet stilsta, maar dat ik me weer door de jacht van het leven gewoon laat meeslepen in dat wat die wereld zonder hoop en zonder God is. Dus ik probeer er regelmaat van te maken. Joke is een week weg geweest. Zij heeft het heel druk gehad met het leiden van de raafretretten. Ik heb het heel druk gehad met een heleboel trambeland in mijn werk. Ja, trambeland is verkeerd woord, gewoon drukte. Ik had druk genoeg. Dus het is goed gegaan. Maar het was zo leuk om elkaar weer te zien en bij te praten. En dan heb je gewoon een uur of twee, drie nodig, weet je wel. Dan moet je bij elkaar zijn. En dan merk je ineens, we hebben elkaar toch gemist. Maar zo is met Jezus ook. Jezus mist ons wel eens een keertje. Mij ook wel. En laten we ervaren van Jezus niet alleen maar koppelen aan de kicks die we ook wel krijgen. Tuurlijk hartstikke fijn als het dan binnen goed gaat en je voelt Jezus. Daar is niks verkeerds aan. Maar als dat de enige ervaring is die je van Jezus hebt, is het wel heel erg schaal. Tuurlijk is het goed als je in het onderwijs mooie dingen van de Heer hoort. Maar als dat het is, is het ook schaal. Leuker wordt het als je die kick meeneemt en iedere dag herhaalt en koudt en herkoudt en tegen de Heer erover spreekt en van hem rechtstreeks gaat horen. En wat is de Heer dan altijd trouw? Jack en ik zeiden vanmorgen tegen elkaar, de Heer is er ook altijd wel trouw met zijn profetie, of niet? Dit doen we nu al 10 jaar en iedere keer heeft de Heer altijd weer iets wat precies klikt en past in de prediking. Soms wat meer, soms wat minder. En ik denk wel, als het minder is, is het gewoon omdat wij het niet goed verstaan. Hij wil wel. God wil dat je hem ervaart. Zo'n moment stil zijn. En dan wil ik aan je vragen van, wil je naar God toe gaan? En eens praten over van, hoe ervaar ik God eigenlijk? En zou je dan je tijd willen afsluiten met een gebed van, Heer Jezus, ik wil u meer gaan ervaren in mijn leven. En dan niet alleen emotioneel, maar gewoon op de waarde van mijn leven. Kan je dat doen? Een moment stil zijn en daar een minuut voor geven. Mag ik afsluiten? Vader in hemel, dank u wel dat u zo vol van genade naar ons kijkt en met ons bemoeienis hebt. Heer, we erkennen dat we u mogen aannemen als onze redder en verlosser. Heer, en als hier mensen in de zaal zitten die u niet kennen als redder en verlosser, dan bidden we dat dat vandaag de dag wordt, dat ze de keuze maken om u te ontvangen. Heer, door gewoon te erkennen van zoals ik nu leef gaat het niet, ik heb een redder nodig. En Jezus, wilt u dat zijn? En Jezus ontvangen als redder en verlosser, dan gaat hij zijn weg met je. Als dat vandaag voor jou de keuze is, doe dat dan nu. En maak dat kenbaar aan wat vrienden of zo, mensen die de Heer al kennen. En dan helpen zij je verder op weg. Heer, maar voor ons, als we al weten dat u onze redder bent, ervaren we ook in ons dagelijks leven dat we soms vastzitten aan ons verleden. Heer, en vandaag willen we de keuze maken, Heer, ons verleden kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen vandaag kiezen om onze toekomst er mooier uit te laten zien. En uw woord zegt dat die toekomst gegarandeerd is in Christus, in Jezus. Niet in onze opleiding, niet in de banken, niet in wat dan ook, maar in u. Dat daar het werkelijke geluk is en de vrede is die we zo hard nodig hebben. En Heer Jezus, vandaag willen we ons committeren aan u. En zeggen, Heer, we willen dagelijks u ervaren. Alerter worden zijn op uw stem. Uw Heilige Geest beter ervaren in de dagelijkse wandel die we doen. We van u horen wanneer we onze mond moeten houden en onze mond open moeten doen. Wanneer we iemand toe moeten spreken of niet. Heer, en dat u dan een proces van verandering in ons leven laat plaatsvinden. Ik wil u nogmaals bedanken voor het fantastische getuigenis van Finanda. Heer in Jezus, ook al is die toekomst soms een beetje eng. Maar dat is wel een parachutesprong die ik wel wil maken. En die keuze maak ik ook weer vandaag. Heer, en zo willen we met u in die vrijheid springen. En het levend water zijn werk laten doen. En in dankbaarheid dat u nooit met oude instrumenten komt. Dat dat voor u geen afgezaagd werk is, maar dat u dat dagelijks vernieuwend in ons leven doet. Heer, dan mag u mijn leven ondersteboven gooien. Omdat het betere daar juist in zit. Ga zo met ons mee, Heer. Zegen ieder van ons. Heer, we bidden dat uw liefde, Vader, ons deel mag zijn. En dat de genade van u, Heer Jezus, onze dagelijkse ervaring mag zijn. We niet proberen het altijd maar beter te doen, maar vanuit uw genade leven. En dat de gemeenschap van uw Heilige Geest ook een dagelijkse ervaring mag worden. En niet gelimiteerd wordt tot de uitingen die we hier in de dienst doen. Maar dat u ons leidt in het dagelijks leven. Zo zegen ik jullie, dat Vader, Zoon en Heilige Geest met jullie meegaat. Tot eer van zijn naam. Amen.